Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
Goed dat je erbij bent. Wij breken jouw ochtend weer. En we bespreken het nieuws met opkomende opiniemakers en met wetenschappers. En over nieuws gesproken. Er komt zojuist nieuws binnen over Willem Holleder. Want het gerechtshof in Amsterdam die heeft Willem Holleder vandaag in hoger beroep veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf vanwege de moorden op onder andere Cor van Hout, Willem Enstra, Kees Houtman, John Mierenmet. In ieder geval, en nog een aantal meer. De levenslange straf blijft dus staan. Vanaf 11:30 praat ik over bijvoorbeeld Lelystad. Want het enige dat daar op de luchthaven opstijgt is de hoop dat die ooit opengaat. Want de beslissing is weer uitgesteld met 2 jaar. En dat bespreek ik niet alleen. Dat doe ik ook met het panel vandaag. Koen van Leeuwen, impactbelegger en adviseur bij Triple Jump. Wil je nog iets zeggen over Holleder?
Ja, dat ik mijn mond daar wijselijk over dicht hou. Want voor je het weet staat een van zijn adjudanten voor je deur.
Oké. Okay. Joris Hettenschijt, voorzitter van de Jonge Democraten. Welkom als een van de laatste keren, hoor ik net.
Ja. 10 september is mijn periode erop, dus dan heb ik een dan is mijn opvolger.
Ja, je hebt niet je periode op de radio, maar
ja,
als voorzitter
van de Jonge Democraten.
En dan is het een beetje zo'n regel van dan gaat de volgende voorzitter die krijgt.
Zeker, ja.
Het podium weer. Wat ga je daarna doen eigenlijk?
Studeren. Ik ga gewoon weer fulltime studeren.
Studeren.
Ja, ik weet niet welke studie, recht of politicologie.
Ik dacht, je hoort toch altijd als je daarin hebt gezeten een fijn politiek baantje te krijgen in Den Haag.
Ja, maar zo werkt het niet. We zijn onafhankelijk, maar gelieerd aan.
Ja, natuurlijk. Even naar de vorige voorzitters. Wat doen die nu allemaal?
De vorige is nu raadzitter in Nijmegen. En die daarvoor, die doet niks in de politiek. En die daarvoor ook niet. Dus het is op zich niet per se.
Het hoeft niet per se. We gaan het hebben over Oekraïne, dat lid mag worden van de EU.
BNR breekt. Breekijzer.
Ja, dat breekijzer heeft natuurlijk te maken met de Europese Unie, zei ik net al. In de toekomst wordt het groter en groter, te beginnen met Oekraïne en Moldavië als nieuw kandidaatleden.
Wat nog wel verrassend was gisteravond, was dat het uiteindelijk heel erg snel ging. Verwacht werd dat het pas diep in de nacht besloten zou worden. Maar even na 8 kwamen Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, en Ursula von der Leyen al triomfantelijk naar de perszaal met het bericht dat de twee landen dus inderdaad kandidaatleden kunnen worden.
Ja, je hoorde Stefan de Vries, onze Europa-verslaggever. Georgië is nu potentieel kandidaat. Dus eigenlijk kan je dat omschrijven als kandidaat-kandidaat. En dan heb je ook nog eens Bosnië-Herzegovina. Want Rutte heeft gezegd, nou, die wil ik er eigenlijk op den duur, kan die er misschien ook wel bij. Ons breekijzer vandaag. De groei van de EU is keihard nodig om sterk te staan tegenover het buitenland. Wat denk jij? 020-468-4x0. Denk je bijvoorbeeld eens, ja, de situatie in Rusland bewijst nu dat we een sterke Europese Unie nodig hebben? Of denk je, nou, rustig aan, we hebben ook de NAVO. We staan met de NAVO ook sterk. Laten we alsjeblieft niet olie op het vuur gooien. 020-468-4x0. De groei van de EU is keihard nodig om sterk te staan tegenover het buitenland. En ook bij mij is Fabian Amtenbrink, hoogleraar recht van de Europese Unie aan de Erasmus School of Law. Meneer Amtenbrink, hoe belangrijk is een sterk EU eigenlijk tegenover het buitenland?
Ja, goedemorgen. Je kunt dat op verschillende manieren invullen. Keihard nodig om sterk tegenover het buitenland te staan. Je kunt het economisch invullen, maar je kunt het ook invullen, zeg maar, meer in de zin van veiligheid en defensie. Als je dan economisch kijkt, dan gaat het natuurlijk vooral om de positie van de Europese Unie als handelsblok in de wereld. En de kracht die de Europese Unie kan halen uit het gezamenlijk onderhandelen en sluiten van internationale handelsovereenkomsten, bijvoorbeeld met andere landen of zelfs met andere handelsblokken. De EU heeft een gemeenschappelijk handelsbeleid, wat ook belangrijk is, bijvoorbeeld in het kader van handelsoorlogen, die je ook nog soms eens hebt. En de economische kracht van de Europese Unie, die door de lidstaten wordt bijgedragen, versterkt dan ook de handelspositie van de EU. Echter, je mag je natuurlijk wel afvragen welke bijdrage dan de landen over die wij het nu hebben daadwerkelijk daar kunnen leveren. Misschien nog even een zinnetje op twee.
BNP van Moldavië is natuurlijk niet extreem hoog, maar.
Nou ja, ik wilde dat inderdaad. En dat is natuurlijk best wel serieus in Europa. We hebben het hier over een van de armste landen van Europa en niet alleen van Europa. En dat is natuurlijk wel iets waar wij sowieso rechts of links om iets mee moeten, vind ik.
Maar militair technisch dan? Dat we toch een blok, zeker nu met wat er speelt tussen Rusland en Oekraïne, dat we daar een blok tegen kunnen vormen?
Nou, allereerst is het misschien wel goed om zich te realiseren dat de Europese Unie een handelsmacht is. Maar de Europese Unie is zeker geen militaire macht in de wereld. Hè. We hebben wel een gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid. Maar lidstaten hebben hun soevereiniteit, hè, hun eigen machten op het terrein van bijvoorbeeld het defensiebeleid, zeker niet aan de Europese Unie overgedragen. Europese besluiten op dat terrein vereisen dan ook unanimiteit van de staats- en regeringsleiders en in de Raad. De Europese Unie is geen NAVO. Hè? En met de daarbij horende bijstandsplicht ook is er wel in clausule, kunnen we het misschien nog een keertje over hebben, maar het is een handelsmacht, geen militaire macht.
Oké, dus dat moeten we duidelijk uit elkaar trekken. Daar praten we zo meteen met u over verder, meneer Amtenbrink. Ja. Eerst eventjes naar het panel. Joris, het breekijzer. De groei van de EU is keihard nodig om sterk te staan tegenover het buitenland. Nu zit je bij de jonge democraten. We weten hoe D66 erin zit. Dus zullen we die open deur even intrappen of sta je er anders in?
Nee, ik denk dat het heel goed is als de Europese Unie uitbreidt. Ik denk dat je nu heel goed ziet hoe belangrijk zo'n land als Oekraïne eigenlijk is voor ons. Volgens mij komt bijna al het graan uit de wereld, komt uit Oekraïne.
Nou, niet bijna al het graan, maar het is in ieder geval wel een groot gedeelte.
Je ziet nu dat er geen graan uit Oekraïne komt, dat er gewoon hongersnood dreigt in Afrika bijvoorbeeld.
Hoeven we toch geen EU-samenwerking.
Nee, maar dat laat zien hoe belangrijk ze zijn. Dus daarom zou je zeggen van kom bij ons, kom erbij. Ik denk dat hoe groter je bent, hoe sterker je staat. Maar natuurlijk zitten er wel eisen aan zo'n lidmaatschap. Dus ze zijn nu kandidaatlid. En het duurt nog heel lang voordat ze echt lid zouden worden van de Europese Unie.
Ja, dat is, ik heb het lijstje trouwens er even bij van alle kandidaatleden. Turkije, Noord-Macedonië, Montenegro, Albanië, Servië. Nou, daar hebben we nu dus Oekraïne en Moldavië kunnen erbij zetten. En dan heb je kandidaatleden. Dat is dan weer Bosnië-Herzegovina, Kosovo en Georgië.
Maar het duurt gemiddeld 25 jaar voordat landen lid wordt. Volgens mij staat Turkije al 10 jaar op die lijst.
Nou, Turkije staat er echt heel lang op de lijst.
Ja, sinds 1999.
Ja, ik heb er zelfs nog een keer een paper over geschreven. Maar zeker.
Wat was de conclusie van de paper?
Dat we het voorlopig nog niet kunnen doen.
Nee?
Dus, nee.
Wanneer was deze paper uitgekomen?
Dit was 2006, 2007, zoiets.
Dat op zich wel. Dan blijkt de conclusie waard
precies,
geweest,
ja.
Wat dat betreft. Maar hoe kijk jij naar de breekijs? De groei van de EU is keihard nodig om sterk te staan tegenover het buitenland.
Nou ja, laat ik geen geheim van maken. Ik denk dat het zeker nodig is. Maar en ben eurofiel in hart en nieren. Ik ben in 2002 ben ik naar Italië verhuisd. En daar heeft mijn vader voor de Europese Commissie gewerkt. Maar in 2002 werd ook de euro geïntroduceerd. Maar in 2004 was de eerste grote echte uitbreiding. Hè. Toen kwamen er 10 landen bij. En daar voelen we nog steeds de naweeën van.
Positief of negatief?
Nou, beide denk ik. Dus, hè, maar we moeten wel zorgen dat we die stapjes gedegen maken. En ze zorgen dat we ze eigenlijk voor toetreding ook linen, zeg maar, op basis van economie, op basis van wetgeving, op basis van rechten. En dus ik denk dat we niet weer 10 landen direct erbij moeten doen, maar land voor land en heel erg goed analyseren voordat we ze toelaten.
Is goed analyseren, heel lang erover nadenken.
Nee, maar ze ook de tijd geven om een rechtsstaat juist in te richten. En om die eisen duidelijk te stellen. Dus ja, zeker.
Maar als je dan nu kijkt naar Oekraïne en Moldavië, zijn die dan toch niet kandidaat lid geworden vanwege de onderbuik? Als er
misschien
geen oorlog
vanwege de crisis. Nee, dan denk ik dat het nog heel lang had geduurd. Nee, zeker. En tuurlijk, we zien nu, onder druk is alles vloeibaar. Dus laten we zeggen, dat is zeker een versnelling. Alleen, we moeten wel heel duidelijk zijn dat het kandidaat lidmaatschap nog niet betekent dat ze lid worden.
Nee, dat kan. Daar ga ik het zo meteen ook eventjes met Fabian Amtenbrink over hebben. Natuurlijk hoe lang dat kan duren. En ondertussen kan je ook reageren. 020-468-4-0. De groei van de EU is keihard nodig om sterk te staan tegenover het buitenland. Tom, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Nee, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Ten eerste, het gaat daar natuurlijk over dat Poetin de slechterik is en Oekraïne beschermd moet worden. Ten eerste is Oekraïne niet een soevereine staat. Het is altijd nog een provincie van Rusland. Ze hebben nooit grenzen.
Ik denk dat dan moeten we wel heel ver teruggaan. Wil het nog een provincie van Rusland zijn, Tom? Het heeft toch echt wel duidelijk landsgrenzen.
Nooit, Ze hebben nooit hun grenzen na het uiteenvallen van Rusland hebben ze weer opnieuw aangevraagd. En dat heeft ook de
generaal
een paar maanden geleden bevestigd. Toen hebben ze wel geprobeerd vanuit de NAVO...
Maar Tom, voordat we deze discussie van Poetin gaan voeren... ik neem aan dat jij dit dus niet wil, omdat jij zegt van... wij moeten Rusland niet boos maken.
Kijk, ik bedoel, ik heb familie wonen in Oost-Oekraïne en veel kennissen daar. En wat er dus op het grote nieuws gepropageerd wordt, is gewoon niet waar. Die mensen worden daar al 8 jaar uitgemoord door een regering, zogenaamde regering in Kiev, die niet daadwerkelijk rechtmatig gekozen is. Het is een puppetregering. En ja, goed, door alle propaganda die je op het nieuws ziet met filmpjes... Nou,
maar u bent dan toch ook weer deze... U bent dan toch ook weer propaganda aan het verplaatsen hier op zender voor de Russen?
Nou, kijk, als je dus inderdaad weet dat Poetin heeft gezegd van... ja, goed, kijk, het is ook gewoon waar dat de NAVO heeft allerlei verdragen gemaakt met Rusland... dat ze niet zouden uitbreiden en dat Oekraïne neutraal gebied zou blijven. En iedere keer zijn ze gaan oprukken en oprukken en oprukken. En ieder verdrag dat ze met Rusland gemaakt hebben, hebben ze onderdrukt. En wat Poetin gedaan heeft de afgelopen maanden... is niks minder dan 40 of zo biolaboratoriums opgerold. En
geen mensen uitgemoord, natuurlijk. Dat heeft hij niet gedaan.
Nou, dat heeft hij absoluut gedaan. Maar goed, dat hoor je niet op het gewone nieuws.
Nou, daar hebben we het wel over. Maar Tom, voordat het een Rusland-Oekraïne-discussie wordt... dankjewel, je punt is duidelijk. Wat dat betreft wil je de EU niet laten uitbreiden. Jan, hoe sta jij erin? De groei van de EU is keihard nodig... om sterk te staan tegenover het buitenland.
Ja, goedemorgen. Jan Steven spreek je mee. Ja, ik kan niet laten om op de vorige spreker te reageren, hoor. Wat een ongelofelijke onzin wordt daar de eten in geslingerd.
Je hebt ook je hebt mensen die... Ja, je hoeft het niet altijd met ze eens te zijn... maar sommige mensen staan gewoon achter Poetin en Rusland. Ja, dat kan natuurlijk ook. En die staan daar op andere wijze in, ja.
Dat mag. Nee, weet je, ik heb zelf ook een tijdje in Oekraïne gewoond. Het is gewoon wel degelijk een soeverein land.
Ja, dat is wel duidelijk, hè. Dat ik bedoel dat andere is de spin van Rusland, ja.
Precies, ja. Hey, maar over die uitbreiding van de EU op zich... ik ben daar ook best wel een beetje kritisch over. Kijk, vanuit moreel opzicht is het heel logisch en ook goed... dat Oekraïne en Moldavië dat kandidaat-lidmaatschap nu krijgen. Maar je ziet de EU, zoals bij iedere crisis in de afgelopen 2 decennia... zie je wel weer de eigen rol en taken uitbreiden. Net werd terecht het onderscheid gemaakt tussen enerzijds het economische blok... wat de EU feitelijk is... Maar tegelijk dat strategisch-militaire rol... die wordt steeds meer naar de EU toegetrokken... en die geopolitieke rol. En dat is wel iets waarvoor we als landen nooit gekozen hebben, zeg maar. En dat vind ik wel een zorgelijke ontwikkeling.
Dus je maakt je zorgen over dat de EU uiteindelijk te machtig wordt? Dat we een beetje een soort van Verenigde Europese Staten van Europa worden, om het maar even zo te zeggen.
Dat is wel een beetje natuurlijk... Er wordt vaak gepraat over die ever closer union en zo. Dat is toch wel wat een deel van de mensen in Brussel voor ogen heeft. En nou weet je, zo wordt een crisis ook wel een soort van aangepakt... om dat weer een stapje dichterbij te brengen. En ik zit daar niet op te wachten, eerlijk gezegd.
Jan, dankjewel voor je raad. BNR breekt. Kees Dorrestein. 020-468-4x0. De groei van de EU is keihard nodig om sterk te staan tegenover het buitenland. En Jan die sneed net wel een interessant punt aan. Dus die ga ik even voorleggen aan Fabian Amtenbrink, hoogleraar recht van de Europese Unie aan de Erasmus School of Law. En ondertussen kan je ook het panel horen. Joris Hetterscheid en Koen van Leeuwen die mengen zich er ook in. Meneer Amtenbrink, heeft Jan een punt? Doordat er de EU steeds meer groeit, wordt het ook steeds meer een soort van een Verenigde Staten. En dan verliezen landen macht.
Ja, allereerst zijn er wel een aantal hele belangrijke punten gemaakt, ook door uw panelleden. Dus mag ik, als ik daar heel kort op mag reageren,
zeker.
Maar ik beantwoord aan. Het voorbeeld van Turkije is een heel goed voorbeeld, die inderdaad al heel lang kandidaat lid zijn. Er zijn allerlei politieke redenen voor. Maar tegelijkertijd, het feit dat Turkije ook nog steeds zeg maar on board wordt gehouden, dat heeft natuurlijk te maken met het strategisch belang, hè, wat de Europese Unie heeft, om Turkije zeg maar in een westelijk verbond te houden, in plaats van dat ze zeg maar wellicht een andere politieke kant opdrijven. Hè. En dat geeft dus ook aan dat er wel degelijk natuurlijk geopolitieke globale belangen spelen. Dan wil ik toch nog even voor jullie luisterers duidelijk maken dat de Oekraïne sinds 24 oktober 1945 lid is van de Verenigde Naties. Hè? In een van 193 landen in de wereld. Hè? Mm-hmm. Dus er is geen sprake van dat Oekraïne op welke manier dan ook geen soevereine staat is.
Nee, precies. Maar
even voor de duidelijkheid.
Precies, dat hadden we ook aangegeven. Dat leek me duidelijk.
Binnen 2 minuten. Mm-hmm. Dan die uitbreiding. Ja, inderdaad. Heeft de luisteraar hier natuurlijk een punt in die zin dat de vraag natuurlijk is in hoeverre de Europese Unie met 29 lidstaten of misschien zelfs meer dan 30 lidstaten op een gegeven moment nog daadwerkelijk goed kan functioneren. Op de manier zoals zeg maar de lidstaten dat ooit hebben bedacht. Want daar is namelijk in de loop van jaren wel het een of andere gebeurd, hè, als het gaat om hoe besluiten worden genomen. Maar zeg maar de op het belangrijkste niveau, namelijk een keertje de verdragen aanpassen, hè, om meer of minder bevoegdheden te geven aan de Europese Unie. Dat vereist nog steeds unanimiteit. En dat betekent met elke land wat erbij komt, wordt het steeds ingewikkelder en steeds moeilijker om überhaupt nog tot zo'n unanimiteit te komen.
Dus moet het bestuurssysteem in Europa dan eigenlijk ook aangepast worden?
Het is een beetje flauw als ik het zeg, maar dat heb ik al tijdens mijn oratie. Die hoeft niemand te hebben gehoord of gelezen. Maar,
even reclame voor gemaakt op de radio.
Ja, die lijken wel naar luisteren en kijken. Ja.
Maar waar het om gaat is dat dat al jaren en jaren speelt en een probleem is. In ieder geval collega's overal in Europa, rechtswetenschappers, maar ook politologen, pleiten voor inderdaad een ander, voor een nieuw bestuurssysteem. Maar ook hier weer, wil je dat introduceren, heb je dus unanimiteit nodig van alle staten en regeringsleiders.
Nee, gewoon het vetorecht af gaan schaffen.
Is dat een idee? Het vetorecht afschaffen?
Kijk, allereerst is het denk ik goed om zich te realiseren als het gaat voor grote delen van het Europees recht. Hè. Het hele belangrijke interne marktrecht. Hè. Daar bestaat dat vetorecht helemaal niet meer. Dus wij hebben daadwerkelijk dan over dingen zoals het gemeenschappelijk buitenlandsbeleid, veiligheidsbeleid, defensiebeleid. Hè. Waar daadwerkelijk nog die unanimiteit speelt. Er zijn ook nog een paar plekjes elders. Maar met name hier speelt unanimiteit. Als je het hebt over unanimiteit afschaffen om verdragen om aan te passen. Ja, internationale verdragen, en dat zijn natuurlijk de Europese verdragen uiteindelijk ook. Ja, die vereisen nu eens dat een soeverein land daarmee instemt. Hè? Dat die wordt gesloten of dat die wordt aangepast. Dus dat wordt wel heel erg lastig.
Toch denk ik ook, nu we het ook zo. We hadden het net al over dat het natuurlijk vooral een economisch machtsblok is, militair niet. Maar zou Poetin dan toch niet denken van oef, dat hij zich even verslikt in zijn wodka van Oekraïne en Moldavië, die zijn toch maar weer even kandidaat lid geworden. Die wilden juist Europa uit elkaar drijven. Het lijkt toch meer een sterkere Unie te zijn geworden.
Nou ja, het is vooral ook een sterkere NAVO. Hè? Ik vind dat bijna nog belangrijker dan het EU-gedeelte. In die zin dat NAVO natuurlijk al jaren worstelt met te lage bijdragen door lidstaten, hè, door landen enzovoort. En NAVO met name is nu, denk ik, staat nu veel sterker dan in het verleden. Daarmee natuurlijk uiteindelijk ook de Europese Unie, gelet op het aantal lidstaten wat dan deel uitmaakt van de NAVO. Het is wel zo dat wij geen zeg maar EU-defensiebeleid hebben en wij ook geen militair soort van eigen militaire macht
Europees
hebben.
Leger.
Europees leggen hebben. Er is wel heel veel samenwerking, bijvoorbeeld ook tussen Duitsland en Nederland. Dat vind ik dan natuurlijk wel leuk, gezien mijn achtergrond. Maar ook Frankrijk bijvoorbeeld. Heel belangrijk is, als je helemaal teruggaat naar de ellende die wij hebben meegemaakt. 70, 80 jaar geleden is dat heel belangrijk. Wij hebben wel een kleine bijstandsplicht. Die bestaat er wel. Omdat namelijk in het kader van het gemeenschappelijke veiligheids- en defensiebeleid wij wel een bepaling kennen die er zegt dat indien een lidstaat op zijn grondgebied gewapende
hand ons artikel 5 is eigenlijk nog strenger dan die van de NAVO.
Dat is de vraag. Dat zouden wij langer heel sterk over moeten doorpraten.
Ja. Maar tot slot dan nog eventjes. Want we hoorden die Tom, die net heel veel onwaarheden verspreidde op de radio hier.
Zijn waarheden, zal ik maar zeggen.
Ja, zijn waarheden, inderdaad. En de waarheden van Rusland. Toch is het zo dat Rusland die zegt, ja, wij zijn dit begonnen omdat de NAVO aan het per se zou willen uitbreiden. Daar zit, kan je ook nog wat haken en ogen aan stellen. Maar toch, nu komt Oekraïne, dus is kandidaat EU-lidstaat. Mm-hmm. Kan echt nog tientallen jaren duren voordat ze in de EU komen. Kan Rusland dat dan ook weer niet gaan gebruiken om te zeggen van, zie je wel, Oekraïne wil naar het Westen, dus daarom moeten wij binnenvallen?
Ja, ik denk dat je. Allereerst vind ik dat een vraag die je eigenlijk beter aan een politoloog kunt stellen dan aan een jurist. Uiteindelijk denk ik dat je zeg maar ook als politici, als beleidmaker, natuurlijk niet je eigen beleid kunt laten afhangen van wat een derde land wel dan niet misschien daarvan vindt of welke reactie dan komt. Hè? Want dan ben je natuurlijk uiteindelijk dan chantabel op deze manier. Hè? Hetzelfde speelt natuurlijk ook bij de uitbreiding van de NAVO. Maar ik ben ook benieuwd wat jouw panelleden daarvan vinden.
Nou, daar kan ik wel even op reageren, hoor. Kijk, ik denk dat het signaal vanuit de Europese Unie richting Rusland nu duidelijk is. Maar wel een kleine aarzeling over hoe je dan Rusland in de kaart speelt. Maar jouw punt is ook waar dat als je het compleet laat afhangen van Rusland, dat je vanzelf opgegeten wordt. Maar voor nu, ik denk het signaal is duidelijk. En wat Rusland heeft beogen te doen, heeft vice versa gewerkt. Want het Westen is alleen maar sterker aan het worden.
Inderdaad.
Dus ja, laten we dit vooral dan volhouden. Maar laten we ons niet, laat ik het zo zeggen, verslikken in de emotie en nu vanuit een emotie de stappen te snel nemen.
Daar ben ik het helemaal mee eens.
Ik ga u ook bedanken. Fabian Amtenbrink, hoogleraar recht van de Europese Unie aan de Erasmus School of Law. 44% is het op Instagram met onze stelling eens. Wat dat betreft dat de EU moet uitbreiden. Dus de meerderheid vindt dat de EU niet zo snel moet uitbreiden. Zometeen praat ik met het panel door over het hoofdpijndossier dat vliegveld Lelystad heet. En dat is weer 2 jaar naar voren geschoven. Na het laatste nieuws en de reclame.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
Goed dat je erbij bent. Wij bespreken het nieuws van de dag verder met Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten. Nummer 1 in het panel. En nummer 2 is Koen van Leeuwen, impactbelegger en adviseur bij Triple Jump. Hier voor de tweede keer aanwezig. En het is vrijdagochtend. Het is iets over 11:30. Tijd voor het Mediaweekoverzicht. En de week begon met Rob Jetten.
Terwijl Poetin doorgaat met zijn verschrikkelijke oorlog in Oekraïne, gebruikt hij energie steeds meer als machtsmiddel en draait hij de gaskraan in meer Europese landen steeds verder dicht.
Ja, de klimaatminister die luidde de noodklok. Of ja, nou ja, noodklok, eerder de gashoorn. Hij haalde namelijk het crisisplan uit de kast, hè, om gas te besparen. En we gaan fase 1 in.
Het kabinet heeft besloten om per direct de productiebeperking voor kolencentrales voor 2022 tot en met 2024 in te trekken. En dat betekent dat kolencentrales weer op vol vermogen mogen draaien in plaats van het maximum van 35%.
En de Duitsers die maakten het deze week nog gekker.
Ga, ga, gas, Putin, die Heizung läuft nicht ohne ihn. Birkenstock. Ja, ja, Gasputin führt Krieg und wir bezahlen ihn. Das haben wir uns selbst eingebrockt.
Ja, want omdat Duitsland nog afhankelijker is van gas Poetin, zijn ze gisteren al naar fase 2 gegaan in het drie-stappenplan.
We hebben zu dieser Pressekonferenz eingeladen, om ze daarover te informeren dat we na Abstimmung in der Bundesregierung gestern und nach Informationen der europäischen Partner heute, jetzt, in diesem Moment, die Alarmstufe Gas ausrufen.
Ja, je hoort het van de economieminister Habeck. Der Gas-Alarmstufe, die wordt erbij gepakt. Nee, nee, je hebt duidelijk niet opgelet bij de uit. Een gashoorn is een gashoeve en niet een alarmstufe. Dat betekent dan weer dat ze de gasvoorraden zo snel mogelijk gaan vullen. Moeten bedrijven het gasverbruik tegen vergoeding verminderen. En gaat het land ervan uit dat Rusland toch wel die kraan helemaal kan dichtdraaien. Dat is de laatste stap voordat de regering naar fase 3 gaat en bedrijven ook echt kan dwingen om van het gas af te gaan. Gasalarmstufe is dan alarmfase en geen horen dus. Maar als we het toch over horens hebben. De boeren die lieten die klinken deze week, want er werd gedemonstreerd in Stroe.
Als we deze plannen door gaan voeren, dan hebben we geen mooi platteland meer. We hebben vergunning klaar liggen. Voor, nou, met heel veel innovaties ook nou, gewoon allemaal stikstofuitstoot reduceren. We hebben net de vergunning aangevraagd. We zijn daar 3 jaar mee bezig geweest. Heel veel geld en tijd in gestoken. En nu zou dat allemaal van ons afgepakt worden.
Ja, vanwege de stikstofplannen natuurlijk. Hè. En die demonstratie die zorgde voor veel chaos op de weg ook. Er stonden veel mensen achter de boeren, letterlijk en figuurlijk. Maar deze BNR-luisteraar, die vond het toch...
Ja, verdomd vervelend. Kijk maar achterin.
Even kijken achterin.
Bij onze golfclubs.
Ja, en nu?
We zouden om 11:30 beginnen op de golfbaan. Nou, dat wordt niks meer vandaag.
Ja, en dan komt het in één keer wel heel erg dichtbij, hè. Gisteren werd er stevig gedebatteerd over dat stikstofdebakel waarin we zitten. Of debakel, in ieder geval het probleem waar we in zitten, wat opgelost moet worden. Daar ging Caroline van der Plas, die noemde het wel een debakel, de boer voorop om de plannen veranderd te krijgen. Ze kreeg ook veel kritiek omdat ze de wetenschap in twijfel trok en ook de journalistiek en hintte zelfs op complottheorieën.
Ik heb niet gezegd, het is allemaal één groot complot. Ik twijfel. Ik stel vragen. En heel veel dingen hebben we hier ook in andere onderwerpen gezien, hè? Waar de Kamer zei van, ja, nee, maar dat is niet zo. Wat ook zo bleek te zijn. Dus het is helemaal niet erg om te twijfelen. En als blijkt dat ik ongelijk heb, dan ben ik de eerste om te zeggen, oké, dat heb ik verkeerd gezien.
Ja, en ondertussen kwam er deze week ook goed nieuws voor gepensioneerden in dit geval. Want onder andere het grootste pensioenfonds, ABP, gooide de pensioenen omhoog. En daar blijft het mogelijk niet bij. Toch, voorzitter Harmen van Wijnen?
In oktober van dit jaar kijken we wat de mogelijkheden zijn vanaf 1 januari volgend jaar. Dus dit is als het ware een tussenstap om alsnog iets te doen wat we begin dit jaar nog niet konden.
En tot slot deze week, ja, het Nederlands elftal is naar plek 8 gestegen op de wereldranglijst. 2 plekjes omhoog. En zijn Oekraïne en Moldavië gisteren officieel kandidaat lidstaten van de EU geworden.
Hip, hip! De spelers deden meteen hiep, hiep toen ik dat vanmorgen deed. Hoera!
Maar Louis moet ook niet te vroeg juichen, want het kan nog tientallen jaren duren voordat ze worden toegelaten. Dan even wat anders, want ook wel eigenlijk het nieuws van deze week is naar Lelystad Airport. We schakelen even direct er naartoe. Ja, er gebeurt natuurlijk nog steeds niks. Want het kabinet besloot gisteravond om pas in 2024 de knoop door te hakken over het gebruik van het vliegveld. Terwijl ze hadden afgesproken dat dit jaar te doen. Joris Melkert is luchtvaartdeskundige van de TU Delft. En die schetste bij de ochtendspits de belangrijkste reden waarom Lelystad voorlopig niet open gaat.
En er is nog geen natuurvergunning afgegeven. Dat is natuurlijk wel een belangrijke voorwaarde tegenwoordig. En het ligt inderdaad tegen Natura 2000 gebied aan. En dat zul je toch gewoon eerst moeten oplossen voor je dan zo'n vergunning kan krijgen. En als je die vergunning niet hebt, dan gaat gewoon de luchthaven niet open voor het grote luchtverkeer.
Ja, ondertussen is hij helemaal af, heeft het miljoenen gekost, werken er zelfs al mensen en moeten we weer 2 jaar wachten naar het panel. Joris, wat vind je ervan? Weer 2 jaar is de beslissing uitgesteld.
Ik vind het zo dom. Ik erg me hier dood aan. Ze moeten gewoon nu een beslissing nemen om dat nooit open te gaan doen. Dus het gaat ook nooit gebeuren, want je ziet nu ook met de hele stikstofdiscussie, met het stikstofprobleem eigenlijk. Maar ik snap niet daar kun je eigenlijk nooit een vliegveld openen. Schiphol moet gaan krimpen. Dat moet je niet gaan verplaatsen. Er moet gewoon minder vluchten komen. En dat ga je niet naar Lelystad doen. Dus ik denk dat je beter nu die
Schiphol
knoop
door gaat krimpen, is duidelijk. 10% eraf, ja, vanaf volgend jaar.
Ja, maar dat ga je niet verplaatsen naar Lelystad. Ik denk dat je gewoon nu een knoop moet gaan doorhakken. Want eigenlijk weet iedereen het, dat die nooit open gaat. Alleen de VVD durft gewoon niet die knoop door te hakken.
De VVD, D66, CDA en ChristenUnie zitten ook in de coalitie. Hè?
Ja, maar ik denk als het aan D66 ligt, dat die heel graag dicht. Ik denk de ChristenUnie ook.
Ja, maar
ik denk dat vooral CDA en VVD.
Waarom zeggen ze dat dan niet? Ze schuiven het ook voor zichzelf uit. Ze denken, we hebben een stikstofprobleem.
Ze zijn onderdeel van het kabinet. Ze staat een coalitie. Akkoord dat er volgens mij in dit voorjaar een knoop door zou worden gehakt. Nou, dat is nu weer verlengd. En nu weer verlengd. Ze moeten gewoon dat nu doen. Want het is alleen maar uitstel van executie.
Koen, hoe zit jij erin? Nu keuze maken of gewoon wachten?
Ik zou ook gewoon nu een keuze maken.
En?
Nou ja, dicht en niet meer open doen.
Het kost ons honderden miljoenen, joh.
Ja, prima. Dan investeren we daar op een andere manier in. Dus dit is een sunk cost. Daar moet je afscheid van nemen. Als het op den duur niet profitable is, dan moet je er gewoon afscheid van nemen. Het is een simpele economie. En dan als we daarna ook nog moeten krimpen, laten we dan investeren in dingen die op termijn duurzaam zijn. Dus laten we dat vooral doen. En laten we alle belastingen die richting de luchtvaart gaan even goed bekijken. En of dat daadwerkelijk ook echt zoveel oplevert.
Maar Schiphol moet inleveren. Kan je uiteindelijk niet veel meer. Kijk, naar zo'n Lelystad, dat zit niet. In ieder geval niet heel strak tegen een Natura 2000 gebied aan. Je moet wel bepaalde
voorwaarden zijn nog niet goedgekeurd. En het zit wel degelijk strak tegen een Natura 2000 gebied aan. Daarnaast, de geluidsoverlast zijn nog niet goedgekeurd. Dus al met al, het had er nooit mogen komen. Maar omdat we natuurlijk veranderlijke regeringen hebben in Nederland, die het lastig vinden om lange termijn goede keuzes te maken, omdat ze nou eenmaal zetels hebben te winnen, krijg je dit soort beslissingen.
En het uitstellen kost ook alleen maar geld. Je moet het ook moeten onderhoud worden. En want die terminal is volgens mij al af. Dat heeft dat heel veel geld gekost. Maar om dat goed te houden, dat kost ook weer heel veel geld. Dus je kan beter gewoon niet zeggen dat je het niet gaat doen. En dan kun je gaan kijken van wat kunnen we dan daar doen. Misschien kun je daar woningen gaan bouwen of zo. Want die hebben we ook nog nodig hier in het land.
Ja, maar ondertussen is het ook niet zo dat, zeker met de stikstofdiscussie op dit moment, de boeren zijn boos. We weten ook, de bedrijven en ook de luchtvaart en het verkeer moeten ook een bijdrage gaan leveren. Mm-hmm. Dat het ook gewoon een politieke doodzonde is om überhaupt hier nu over te gaan praten.
Nou ja, ik denk dat het juist een politieke doodzonde is om het uit te stellen. Ik denk dat je juist nu erover moet gaan praten en juist nu moet zeggen dat gaan we niet doen. Ik denk dat dat juist een goed signaal afgeeft. En ook al die boeren toe die boos zijn dat er verder niks gebeurt. Kun je laten zien, nou, we doen op dit gebied ook iets.
Toch, Koen, dan denk ik ook, stel ze krijgen die vergunning. Want je hebt inderdaad de Oostvaardersplassen, dat ligt eronder. Maar het ligt er ook weer niet. Er zit nog wel wat kilometers tussen. Dus dat daalt er niet direct op neer. Dus ze zouden misschien een vergunning kunnen krijgen. Stel ze krijgen die nu, zou die dan toch niet gewoon open kunnen en dan nog rustiger vanaf Schiphol vakantievluchten naar Lelystad?
Nou, ik ben geen luchtvaartexpert, maar het feit dat de vergunning zo lang duurt geeft ook wel aan dat het heel lastig is en dat er misschien niet heel goed over na is gedacht.
Daarnaast dachten dat er geen vergunning nodig was. Dat is het probleem. Hij niet.
Maar dan kan je dus, daar kun je dus bijna op je vingers natellen dat er met de aanvliegroutes en met de uitstoot en met de effecten geen rekening is gehouden. Want als je niet denkt dat het nodig is, dan heb je er ook geen rekening mee te houden.
Dus wat jullie betreft weggegooid geld.
Jammer. Ja, absoluut. Ja, eens.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR breekt.
Ja, dan de digitalisering in de zorg. Want dat blijft toch wel een zorgenkindje. Want het gaat maar langzaam, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Nederland raakt achterop in vergelijking met landen als bijvoorbeeld Estland en in Scandinavië. En Lisette van Gemert, hoogleraar gezondheidstechnologie aan de Universiteit Twente en een van de onderzoekers, die zei in de Ochtendspits waar het aan schort.
De digitalisering vraagt een andere manier van werken en denken. Dat we die slag missen. Dat er te weinig gedaan wordt om te kijken van hoe kunnen we met minder personeel en technologie bijvoorbeeld meer cliënten bedienen.
En ze voegt daar nog wat vragen aan toe.
Hoe kunnen we de zorg anders inrichten, anders bekostigen? En wat is daarvoor nodig? En dat laatste, daar schort het nogal wat aan.
Nou, Joris, je zou toch denken dat we na de coronacrisis wel geleerd hebben dat het anders moest. Dus dat er wat meer op ingezet is. Waar gaat het dan mis volgens jou?
Ik denk dat je bij heel veel zorgaanbieders het probleem is denk ik heel vaak dat iedereen een ander systeem gebruikt. Dus dat iedereen, als je kijkt bij de digitale uitwisseling van gegevens, dat je daar ziet dat het ene zorgaanbieder, het ene ziekenhuis dit systeem gebruikt en dan weer die huisarts weer dit systeem gebruikt.
Het is wel veilig.
Ja, maar dat is geen regie van bovenaf die zegt van we gaan allemaal dit gebruiken, want dat is makkelijk. Dus iedereen gebruikt zijn eigen dingetje. En dan als je dan denkt van zorg gebruiken in de zorg, dus bijvoorbeeld een online psycholoog of zo. Ja, ik denk dat we allemaal nog een beetje vastzitten in de oude sleur, zeg maar. Want ik heb zelf ook wel eens bij een psycholoog gelopen. En dan moet je elke keer een fysieke afspraak maken. Dan moet je weer 6 weken wachten, omdat het veel meer mensen zijn. Terwijl inderdaad online zou je heel goed gewoon, je zou ook gewoon heel veel afspraken online kunnen doen. Zeker de, nou ja, stel, je hebt natuurlijk altijd gevallen. De wat lichtere gevallen, die zou je gewoon online kunnen doen. Daar zou veel meer op ingezet moeten worden. Ook een besparing van de zorgkosten. Maar ook in de toegankelijkheid van de zorg.
Koen, jij hebt hier ooit onderzoek naar gedaan, toch?
Ja, nou ja, ik heb ooit mijn afstudeerscriptie geschreven over twee zorgorganisaties die gingen fuseren. En daar zag je veel ook aan huiszorg. En daar was vooral de administratieve last heel erg groot. En als je het dan hebt over digitalisering van de zorg, dat kan je veel makkelijker maken door inderdaad de systemen te linken. Weliswaar met een oog voor de privacy. Er is volgens mij ook een digitaal patiëntendossier wat we allemaal hebben.
Nou, volgens mij is dat er nooit doorheen gekomen.
Is dat nooit doorheen gekomen? Volgens mij.
Nou, is dat er.
Ik zoek het even op.
We gaan even verder terug. Maar ik denk dat je, als je kijkt naar de administratieve last die zorgmedewerkers moeten invullen, dat je die vooral moet verminderen. En we hebben het over het gebruik van minder mensen. Alleen, ik zal het om willen draaien. Volgens mij is het meer het opvangen van het tekort. Want als de vergrijzing doorzet, en ik ben even bij mijn oude werkgever te raden gegaan, dan hebben we straks 1 op de 3 of 1 op de 4 mensen nodig die in de zorg werkt om het tekort op te vangen, wat nu nog 1 op de 7 is.
Ja, en dat kan eigenlijk niet.
En dat kan eigenlijk niet. Dus je moet het die mensen makkelijker maken.
Dus wordt er nu, wat jou betreft, Joris, vanuit de politiek genoeg ingezet op innovatie? Heb je het idee dat bijvoorbeeld minister Kuipers dat toch wel scherp voor ogen heeft?
Dat weet ik niet. Ik denk het niet. Je hebt natuurlijk die marktwerking in de zorg gekregen een aantal jaar geleden. En daardoor is elk zorgbedrijf, zeg maar, zijn eigen systeem gaan zetten. Heeft een eigen management, een eigen ding. Waardoor er heel weinig regie was van bovenaf. En ik denk juist die regie van bovenaf is heel erg belangrijk om te zorgen dat iedereen hetzelfde systeem gebruikt, omdat het goed uitwisselbaar is. Dat je efficiënt werkt. Want iedereen moet opnieuw het wiel uitvinden.
Moeten we nog verder gaan? Bijvoorbeeld op AI inzetten. Ik weet dat bijvoorbeeld Diederik Gommers daar heel erg op wil inzetten. Heel veel data in het ziekenhuis delen. Ook over patiënten. Zodat je uiteindelijk ook minder mensen aan het bed hebt. En als ze aan het bed staan, dan hebben ze echt persoonlijke tijd.
Tot zekere hoogte. Want je moet natuurlijk, privacy is het allerbelangrijkste. Zeker met al die zorgdossiers. Dat is ontzettend gevoelige informatie. Dus ik denk dat je dat kan doen tot een zekere hoogte.
Ja, en laten we ook niet de invloed van de zorgverzekeraars vergeten. Op het moment dat je die privacy gevoelige informatie deelt met de zorgverzekeraar, krijg je natuurlijk ook daarop effecten. Dus de zorgverzekeraars zijn er al veel meer aan het sturen dan de overheid van tevoren bedacht had. Dus laten we daar inderdaad mee oppassen.
Zouden we het bij de zorgverzekeraars juist moeten leggen? Dat die het wat meer moeten pushen?
Wat moeten pushen?
De digitalisering.
Nou, niet als dat daar alleen maar het doel is, kostenreductie. Dus het moet ten behoeve zijn van de kwaliteit van de zorg, maar niet ten behoeve van kostenreductie.
Nou, bij deze geef ik er een klap op. Er is inderdaad een persoonlijke gezondheidsomgeving wat betreft digitaal patiëntendossier, maar dan moet je altijd toestemming geven. Precies. Aan elke organisatie willen ze dat gebruiken. Dus dat is nog niet uitgebreid gelinkt. Tot zover BNR Breekt voor vandaag. Maandag zijn we er opnieuw. En zometeen natuurlijk om 12 uur BNR Zaken doen. En we sluiten elke vrijdag af met de column van Toon Gerbrands, managementguru en ex-directeur van PSV. Goed weekend.
BNR Breekt. De toon van de week.
Deze week staat het thema nieuwsgierigheid centraal. De maatschappij verandert snel. Elke generatie jonge mensen heeft zijn eigen kenmerken. Om als leider te kunnen blijven functioneren in deze hectische tijden is het belangrijk om bij te blijven door veel te lezen en regelmatig verdiepen in andere werelden. Dat betekent dat je ook af en toe eens iets leest dat buiten je gebruikelijke comfortzone valt. In het Filosofie magazine stuit ik op een bizar artikel. Voor me op tafel ligt hem uit te reiken.
De gele kaart.
Deze wordt uitgereikt aan Robert Herr. Hij is een Canadees psycholoog. Hij is bekend geworden doordat hij een checklist heeft gemaakt hoe je psychopaten kunt ontdekken.
Dat is natuurlijk prima. En alles zal wel onderbouwd zijn, maar ik werd getriggerd door het feit dat in het artikel ook een psychopaten top 3 werd genoemd. Houdt u vast. De top 3 is CEO's, advocaten en televisie- en radiopersoonlijkheden. Overigens, het zijn volgens Robert Herr gewetenloze mannen en in mindere mate vrouwen die zich met succes in de hoogste echelons van de maatschappij bewegen. Herr is een man met een expliciete en uitgesproken mening. Hij stelt dat de onderzoeken naar psychopaten beter op Wall Street kunnen worden uitgevoerd dan in gevangenissen. Zijn redenering is dat seriemoordenaars families vernietigen, maar dat corporate en politieke psychopaten economie en samenleving te gronde richten. Er is een onderzoek gedaan naar wat het belangrijk is om tegenwoordig te slagen in je carrière. Een opmerkelijke lijst met eigenschappen. Overtuigingskracht, grenzeloos vertrouwen in je eigen kunnen, het vermogen om te liegen en verantwoordelijkheden af te schuiven. Flexibiliteit, impulsiviteit en een constante prikkelzucht. Allemaal zaken die voorkomen op de checklist van Robert Herr met eigenschappen voor psychopaten. De vraag is nu om ons zorgen moeten maken als bedrijf wordt gerund door dit soort leiders. Frank Hendricks, ethicus en politiek filosoof aan de Rijksuniversiteit Groningen, ziet dit gevaar afnemen. Door de diversiteit binnen organisaties, teams met andere intensiteiten en gender gaan de prestaties verbeteren. Slechts 10% van de psychopaat is een vrouw. Dit argument om directies diverse samen te stellen had ik nog nooit ergens gelezen. Robert Herr heeft dit dus ook nog niet begrepen. En hierdoor is nu het punt bereikt dat hem één conclusie te trekken is. Een scherpe mening is goed, maar vertel wel het hele verhaal. Door af en toe in andere werelden te duiken, word je verrast of tot denken aangezet. Dat levert andere inzichten op, waardoor je kijk op een dagelijkse omgeving verruimd wordt. Ook als je volledig oneens bent met de stelling of een mening, dan is het bevestiging dat je eigen visie nog steeds juist is. Kortom, lees deze zomer veel tijdschriften uit totaal andere werelden en kom sterker terug op je werk. Op naar de volgende week van Toon. Goed weekend allemaal. Was getekend. Toon Gerbrands.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.